Ik wilde graag een paar teksten met u lezen vanmorgen uit het evangelie van Lucas. Ik begin in hoofdstuk 9, Lucas 9, en dan straks nog een paar teksten uit Lucas 22. Lucas 9, vers 28. Het gebeurde ongeveer 8 dagen na deze woorden dat hij Petrus en Johannes en Jacobus meenam en de berg opklom om te bidden. En het gebeurde terwijl hij bad dat de aanblik van zijn gezicht veranderd werd en zijn kleding blinkend wit werd. En zie, 2 mannen spraken met hem, het waren Mozes en Elia. Zij verschenen in heerlijkheid en spraken over zijn heengaan dat hij zou volbrengen in Jeruzalem. Petrus en zij die bij hem waren, waren bevangen door slaap. En toen ze wakker geworden waren, zagen zij zijn heerlijkheid en de 2 mannen die bij hen stonden. En het gebeurde toen ze bij hem vandaan zouden gaan, dat Petrus tegen Jezus zei: Meester, het is goed dat we hier zijn, laten we 3 tenten maken, voor u 1, voor Mozes 1 en voor Elia 1. Hij wist echter niet wat hij zei. Terwijl hij dit zei, kwam er een wolk en die overschaduwde hen en ze werden bevreesd toen ze de wolk ingingen. Er kwam een stem uit de wolk die zei: Dit is mijn geliefde zoon. Luister naar hem. En toen de stem geklonken had, bevond Jezus zich daar alleen. En ze zwegen en vertelden in die dagen niemand iets van wat zij gezien hadden. Eerst tot zover, later nog een stukje uit hoofdstuk 22. Door allerlei dingen werd ik met de neus op het onderwerp slapen gedrukt. Niet vanwege mijn eigen nachtrust, maar slapen in de Bijbel. En dat is meestal niet zo positief. Meestal heeft het te maken met iets wat niet helemaal goed gaat. Straks in Lucas 22 gaat het over slapen in Gethsemane, waar ze ook weer sliepen. Diezelfde mensen die hier slapen. Maar u kunt ook andere kant op gaan, Efeze 5, ontwaakt gij die slaapt en sta op uit de doden. U kunt ook gaan naar Matteüs 25, die 10 meisjes, 5 weliswaar dwaas, maar 5 toch ook wijs. Maar ze sliepen wel. En misschien ga je naar het boek Hooglied een keer kijken. Ik sliep, maar mijn hart was wakker. Slapen betekent iets van niet meer meemaken wat je eigenlijk zou kunnen meemaken. Niet meer proeven wat er genoten kan worden. En dat is in en in triest. Gelovigen slapen heel vaak. Ik heb heel wat knikkenbollende zusters en broeders in de kerk gezien in de loop van de tijd. Een zuster uit Hollandse Veld zei mij dat ik prachtig gesproken had 's avonds. En toen ik zei dat ze het er helemaal mee eens was en dat ik dat gezien had, toen was ze een beetje beschaamd. Maar ze hadden de hele avond zitten knikkenbollen. Maar die mensen wonen ook vlakbij Schonebeek. Dus daar heb je meer ja-knikkers. Nee, ik wil daar geen grapje van, maar ik wil zo graag vertellen dat het wakker zijn een opdracht is. Wees wakker. Waakzaam. Niet in slaap laten vallen. De Satan die wil proberen om ons een soort slaap te gunnen, slaap te geven hier beneden, zodat we maar niet bezig zijn met de meest mooie dingen die we wel zouden kunnen overwegen. Goed, 2 van deze dingetjes wil ik vanmorgen met jullie delen. De rest dat is een beetje te veel van omdat het dan ja, misschien te lang gaat worden. Dat wil ik ook niet in slaap jullie dan ook nog weer. We zijn zo moe. Maar we hebben wel een uurtje extra gehad vannacht, dus misschien valt het wel mee. Hier in Lucas 9 zijn Petrus en Jacobus en Johannes meegenomen door de Heer Jezus op de berg. Of dat echt de berg Tabor is, zoals men beweert, weet ik niet. Het zou best kunnen van wel. Maar er zijn ook andere uitlegmogelijkheden. Op die berg Tabor staat vandaag een behoorlijk stukje kathedraal, ooit gebouwd door een Italiaanse architect Baluzzi. En die meneer Baluzzi heeft daar een prachtig monument neergezet, vind ik. Ik vind het heel mooi. En dat bestaat eigenlijk uit drie kapellen, drie kapelletjes. Twee kleintjes en een hele grote. En dat komt omdat Petrus zei, laten we hier drie tenten opslaan. Twee, één voor Mozes, één voor Elia en één voor de Heer Jezus. Nu daar op de berg, de Tabor, daar vind je een kapel gewijd aan de Heer Jezus met prachtige versieringen en twee kleintjes. Eén is gewijd aan Mozes en één is gewijd aan Elia. De schilderingen zijn van Mozes die met de twee stenen tafelen naar beneden komt en van Elia die op de Karmel staat bij dat offeraltaar waar vuur uit de hemel komt. Die architect heeft dus kennelijk iets begrepen. Maar het was een opmerking van Petrus en hij wist niet helemaal wat hij zei. Want het meest wezenlijke ontging hem op dat moment. De Heer Jezus had gezegd, er zullen hier mensen zijn die mij in glorie en in heerlijkheid zullen zien. Maar dat is niet helemaal tot hen doorgedrongen. En als je mij vraagt hoe het gaat met de gelovigen, de gemiddelde gelovigen, dan denk ik dat het ongeveer net zo gaat. We hebben de Heer Jezus leren kennen als onze heiland, als onze verlosser. En ik hoop dat je amen in ja roept. Van mij hoef je niet te roepen, maar dat je dit beaamt. Amen zegt. Als iemand overleden is en je kunt zeggen dat hij nu in het paradijs is en onuitsprekelijke woorden hoort, dat is fantastisch, dat is buitengewoon. We horen dat vanmorgen ook in dat getuigenis. Maar jij moet een keer helderheid hebben over, ben ik nu wel of ben ik nu niet een kind van God? En ik weet dat je misschien bestookt wordt door mensen die zeggen, ja, maar dat kun je niet zomaar zeggen, ben mal. Dat moet heel wat gebeuren en dat gaat niet zomaar. Daar zit een hele route aan vast. En dan moet je dit en dan moet je beleven en dan moet je meemaken en dan moet er een stem. Ik weet het, de stem heeft geklonken. Maar ik hoop dat je de stem van vanmorgen wel hoort. De stem die ik bedoelde zo pas, de stem heeft geklonken, is het is volbracht. Dat is de stem die klonk op die heuvel Golgotha, waar hij, onze Heer Jezus, de uitgang, Lucas 9, volbracht in Jeruzalem. Dat is een hele bijzondere uitdrukking, dat de Heer Jezus een uitgang zou volbrengen te Jeruzalem. En als je daar niet geweest bent, dan hoop ik dat je daar nu komt. Ik hoorde een lied, ik dacht dat het van de Gator Vocal Band was, maar dat weet ik niet helemaal zeker, kan ook wel een andere club zijn. Die zong over Golgotha. En er wordt eigenlijk een soort sprekende brandweerman ingevoerd. En die brandweerman die zegt, weet je waar je echt veilig bent? Daar waar het vuur geweest is. Dat snappen we een beetje, dan valt er niets meer te verteren. Nu, de enige plek waar je echt veilig bent, omdat dat vuur er geweest is, dat is het kruis van Golgotha. Daar valt nu niets meer te verteren. En als je in Christus bent, met Christus gekruisigd bent, dan ben je voor altijd veilig voor het oordeel van God. Daarom is zo iemand met Zacharia 3 gesproken, een brandhout uit het vuur gerukt. Dat betekent dat er geen oordeel van God meer komt. Nou, daar kun je echt blij van worden. Gered, verlost, uit die duisternis tot het wonderbare licht gekomen. En dat is door het geloof in de Heer Jezus. Dat is de plek waar de Heer Jezus zijn uitgang volbracht. Dat is de plek waar God kan staan en zegenen. Ik weet niet hoe vaak geroepen, ook in Sliedrecht, maar misschien niet in dit soort samenkomsten, maar wel op die studies. Dus God heeft een plaats waar hij kan staan en zegenen. Dat zegt het boek Exodus al. Na de wetgeving, bij de wetgeving, direct bij de wetgeving, En God heeft een plaats waar hij kan staan en zegenen, en dat is het altaar. Nou, het altaar aller tijden. Golgotha. Daar is de Heer Jezus gestorven. En ik hoop van harte dat niemand hier vandaag weggaat zonder zekerheid, zonder de absolute overtuiging, ik ben gered. Het vuur is geweest. Alleen het heeft mij niet getroffen. Het heeft hem, de Heer Jezus, het offer, het Lam van God getroffen. En dat zijn buitengewone dingen. Nu gaat het in Lucas 9 over een moment dat de gordijnen weggetrokken worden. En dat alle schermen even helemaal weg zijn. En ineens staat de Heer Jezus op die berg in een schitterend gewaad, blinkend wit. En het is een buitengewone manifestatie. Ik zeg dit zo omdat Petrus later, veel later als hij die brieven schrijft, weet je wel, zijn brieven, Petrus heeft brieven geschreven, zegt toen van de luisterrijke heerlijkheid zulk een stem tot hem klonk. En we hoorden dat toen we met hem waren op die berg. Dus Petrus refereert in zijn brief aan dit moment. Het moment waarop hij daar is, samen met Jacobus en met Johannes, met de Heer Jezus. En daar hebben Elia en Mozes met de Heer Jezus gesproken. Ik heb dat, ik weet niet hoe vaak uitgelegd, als u ooit tabernakelstudies bekeken hebt of beluisterd hebt of meegemaakt hebt, dan heb je mij dat horen zeggen. Die zilveren kolossen onder zo'n plank, die hebben daarmee te maken. Maar dat laat ik nu los, want dat gaat te veel naar een detail toe. Maar ik ga je wel zeggen dat Mozes in aanraking is geweest met de heiligheid van God. Alles stond te sidderen, alles stond te beven. De hele berg trilde, stond in vuur. En er was rook. En God heeft Mozes ook in aanraking gebracht met genade. Dat er zijn twee dingen die je geweldig kunnen bemoedigen. Namelijk dat God heilig is, dat God vuur is. Onze God is een verterend vuur. Maar ook dat God genadig is, dat hij graag wil dat er behouden worden, dat mensen vergeving van schuld krijgen. Dat mensen vrij zullen zijn van elke schuld en van elke smet. God is heilig, kan de zonde niet door de vingers zien. En God is genadig. Nou, eigenlijk hoort dat niet bij elkaar. Er is een moeilijk woord voor, maar er zit een discrepantie tussen die beide woorden. Dat betekent dus dat God, als hij heilig is, ja, dan zou hij eigenlijk niet genadig kunnen zijn. Als hij genadig is, zou hij ook niet heilig kunnen zijn. Als God gezegd heeft, je mag niet zonden, en ieder die zondigt, die zal de dood sterven. En langs een andere route tegen jou of tegen ons, tegen mensen zegt, en toch wil ik genade bewijzen. Hoe kan dat? Hoe is dat te rijmen? Dat is eigenlijk niet bij elkaar te brengen. Mozes heeft dat geweten en heeft ook daarom gevraagd aan de Heere God. Lees dat maar eens in Exodus. Toen God zei, goed Mozes, ik zal genadig zijn. Toen zei Mozes, doe mij toch uw heerlijkheid zien. Als ik het vertaal, dan klinkt het vandaag zo. Nu snap ik er helemaal niks meer van. Hoe kan ik nu begrijpen dat u heilig bent en dat u de zonde niet door de vingers kunt zien en ook genadig kunt zijn? Ik snap het niet. Dan zegt de Heer, bij mij is een plaats in de rots. En Mozes werd in die rotsholte geplaatst. En de heerlijkheid van de Heer ging voorbij. En daar heeft hij, nou, ik vul maar in, hoofdschuddend gestaan. En zei, nou, ik begrijp het eigenlijk nog niet. Zoiets. Onvoorstelbaar. Mozes wist van de heiligheid. En Mozes ervoer genade. Elia. Jaren later, Elia staat op de Karmel. Het is een enorme manifestatie van heiligheid van God geweest. Vuur uit de hemel. Baalspriesters stierven ter plekke. Alles verteerde. Alles wat er was. Het water was helemaal weg in één keer. Alles was weg. En Elia wordt bang. Bang voor Izebel. Nou, dat is op zich een goede, dat is een deugd hoor, als je bang bent voor die zeebouw. Goed, nee, even overdrachtelijk, maar dat is wel zo. Maar hij gaat vluchten, wil weg, ziet het niet meer zitten. Zegt, Heere God, ik ben alleen hier nog als profeet, maar het is allemaal niks meer. Het lijkt wel 2013 zo ongeveer, het is allemaal kommer en kwel. Hij gaat weg. Slaapt onderweg. onder een struik, wordt wakker gemaakt. Sta op! Elia sliep ook. Krijgt wat te eten, slaapt weer verder. Kan gebeuren. En dan wordt hij wakker gemaakt. Eten, Elia. Eten! En door de kracht van die spijs kon Elia verder gaan. Waar kwam hij terecht? Bij dezelfde berg waar Mozes ooit geweest was. Heel merkwaardig. Ver uit het land. Dus bij de berg Horeb. Sommigen zeggen Egypte, anderen zeggen Saoedi-Arabië. Het laatste heeft meer body, denk ik. Maar het maakt niet zoveel uit, dat is technisch. Maar behoorlijk ver weg. En daar heeft ook Elia gestaan in een rotsholte. Ik geloof dezelfde rotsholte. Je kunt me 100 keer verwijten dat ik dat niet kan bewijzen. Nou, dat kan ik ook niet. Maar God is een God van orde. Orde. Hetzelfde rotsholte, denk ik. En daar is een rotsenverscheurende kracht voorbij getrokken. Onweer, aardbeving, vuur. Enorme, enorme krachten zijn daar te zien geweest. En Elia moest constateren, ik weet het niet. En dan is daar later in enorm contrast het suizen van een zachte koelte. Daar is muziek van geschreven. Felix Mendelssohn Bartholdy. Ik wil nu niet aan de muziekles praten. Maar die heeft een oratorium Elias geschreven. Het gaat dus over Elia. En daar komt dit voor. En diezelfde componist is een Jood en een christen. Die Felix Mendelssohn Bartholdy. Die heeft gezegd, dus het suizen van een zachte koelte. Dat waren daar de engelen die zachtjes zongen. Zo heeft hij het vertaald. Maakt niet uit. Contrast. Deze beide mannen, Mozes en Elia, zijn nu bij de Heer Jezus op de berg. Om die reden. Ze hebben beide geproefd dat God heilig is, dat God vuur is, dat God machtig is, magistraal is. En dat God ook genadig is. Dat het dus kennelijk twee kanten zijn. Een rotsenverscheurende kracht en het suizen van een zachte koelte. Die beide kanten zijn door ons eigenlijk niet bij elkaar te brengen. Dus in onze optiek verschillen. En ze hebben daar beide iets van geweten. Ze hebben beide geweten, en ik hoop dat ik dat kan overbrengen, dat er een plek moest zijn waar die beide dingen samen vielen. Waar ze samen zouden komen. Waar en het vuur van God en de genade van God zichtbaar zouden worden. En die plek is er. Dat is de uitgang die de Heer Jezus zou volbrengen te Jeruzalem. Hier, tekst Lucas 9. Uitgang te Jeruzalem. Daar zou het echt samen vloeien. En daar heeft het vuur van God de Heer Jezus getroffen. En daar straalt, zoals een bekend lied, misschien voor u niet, maar zegt, daar straalt genadige verschoning. Hier schittert Gods gerechtigheid, zegt dat gezang. Hier straalt genadige verschoning. Beide dingen. Die beide dingen zijn samen te brengen, samen te vinden bij het kruis van Golgotha. Daarover spraken die drie daar op de berg. Niet over de politiek. Niet over het afluisteren van de regeringsleiders. Ik noem maar een paar dingen. Over dat punt. Daarover hadden ze het. En Petrus en Jacobus en Johannes zijn in slaap gevallen. Vind je het niet in en in triest dat dit ons kan overkomen? Dat we bij de meest mooie, de meest diepe dingen, de meest waardevolle dingen en de meest glorierijke dingen over de Heer Jezus eigenlijk niet thuisgeven. Dat we er gewoon niet zijn, dat we op dat moment in slaap gesukkeld zijn. Ja, toen ze wakker werden, hebben ze nogal een stem gehoord. Ja, die waren weer weg. Ze hebben ook de wolk geproefd, de Shechina, de wolk van glorie, de wolk van heerlijkheid. Die was daar op de berg. En Petrus zei dus, laten we nou 3 tentjes maken. Dit wou hij wel vastleggen, het wordt nageslacht. Maar het meest wezenlijke is misschien ontgaan. Ze hebben het niet gesnapt. En nu vraag ik je in alle ernst, mijn broeder, zuster, als je de Heer Jezus kent, als je heilt, als je het verlossen. Hoe lang is het geleden dat je iets moois van de Heer Jezus zag? Of was dat net om 11:00, 10:45 s'avonds? En viel je bijna in slaap? Is dat je voorbij gegaan toen je in een samenkomst was waar over deze dingen werd gesproken? Maar ja, je was zo boe. Zomertijd, wintertijd is altijd wel iets. Maar waarom nu niet jezelf de vraag stellen en ik dan? Ik moet me erop betrappen dat ik heel vaak geslapen heb toen ik de meest mooie dingen van de Heer Jezus had kunnen begrijpen. Soms raakt het je. Ik had de afgelopen weken een paar uur vrij en ik zat te lezen in mijn Bijbeltje. En er komt een soort flits naar me toe, mijn leraar in Christus, mijn Bijbelleraar, waar ik enorm veel aan te danken heb, heeft ooit gezegd van, weet je, dan zo, als je iets over de Heer Jezus wilt zien, dan moet je Psalm 45 eens bestuderen. Heb ik gelezen, maar daarna apart. En deze week dacht ik, waarom heb ik Psalm 45 eigenlijk nooit grondig bestudeerd? Dus het is blijven hangen, op de een of andere manier. Waarom is die stem van die leraar die nu al lang bij de Heer is, die is al lang overleden, ineens doorgedrongen? Ik heb het gedaan van de week, ik heb gehuild. Waarom heb ik dat niet eerder gezien? Schitterende dingen. Ik ga u er niet iets van vertellen. Dat komt nog wel een keer. Maar dat zijn de prachtigste dingen die je maar kunt bedenken. De Heer wil je iets vertellen. Hij wil je iets meedelen. Dat doet de Heilige Geest. Hij doet niets liever dan je vertellen. Want kijk dan eens naar hem. Luister dan eens naar hem. Doe niet zo dom en slaap. Ja, die slapen 's nachts. Maar waarom zijn we niet wakker? Waarom zijn we niet klaar en klaar wakker? Waarom luisteren we niet naar de prachtigste dingen over de Heer Jezus? En hier is het de Heer God zelf die iets zegt. En hier zijn het Elia en Mozes die iets zeggen. En al die achtergronden van Elia en van Mozes. Nou, sommigen zeggen dat is Mozes, dat is natuurlijk de wet. Ja, klopt. En Elia, een soort verpersoonlijking van de profeten, klopt ook. Van mensen die zijn opgenomen, Elia. Van mensen die gestorven zijn, ja, Mozes. Het klopt allemaal. U mag alles pakken. Want het is nooit iets of. Het is altijd en. Het is altijd meer dan je vermoedt. Hier slapen mensen. En ik moet me er zelf op betrappen dat ik heel vaak geslapen heb toen het ging om de meest mooie dingen, de meest hoge dingen van de Heer Jezus. Ja, ik weet, hij is mijn redder, mijn heiland. Mijn schuld is weg. Halleluja, halleluja, prijs de Heer. We krijgen straks een kopje koffie. Ik zeg het zo om aan te geven dat we in no time bij de gewone dingen zitten. En niet meer nadenken over. Zij spraken met elkaar over de uitgang die de Heer Jezus zou volbrengen te Jeruzalem. En wij hebben het over onze uitgang. Ik bedoel dan niet de deur, maar over onze auto en onze de deurwerkvloer en weet ik veel wat het allemaal over gaat. Zou u het op willen pakken en zou u nu voor uzelf een stukje besluit willen nemen van, Heer Jezus, ik wil toch graag wakker worden. Ontwaak gij die slaap en sta op uit de dood en Christus zal over u lichten. Dan wordt hij zichtbaar. Als God in nummer 6 een zegenspreuk door de hoge priester laat uitspreken. En hij zal zijn aangezicht over u doen lichten. Dat is een zegen van Aaron geweest. En in het Nieuwe Testament, Efeze 5, staat, en Christus zal over u lichten, dan is het alsof zijn aangezicht over u heen komt, alsof die wolk opnieuw boven u hangt, en u in die wolk de heerlijkheid van de Heere ziet. Een lichtende wolk. Zo spreekt Petrus later over deze gebeurtenis. En wij zeggen, ja, hadden we dit nu maar meegemaakt, dan hadden we echt een dan konden we echt zeggen, we hebben ook een teken van de Heer gehad. Dan hadden we hadden we wel een boekje kunnen schrijven. De echte bekeringen, die hebben ook allemaal een boekje. Ik las een boekje uit Sliedrecht afkomstig vorige week. Ik mocht het grabbelen in een soort doos van, er was toch niemand die het kocht, van een evangelische boekwinkel. Nou, ik denk, ik haal er maar een paar uit. Verhalen uit Sliedrecht. Ik zal u geen details geven. Maar goed, tot geloof gekomen. Maar hoe zwaar, hoe moeilijk. Maar ze zitten allemaal te wachten op een teken, op een belevenis, op een gebeurtenis, op een ingrijpen van de Heer. Nou, die kwam dus nog niet alleen aan het eind, helemaal aan het eind. En nu is er een boekje geschreven door haar zoon. En nou ja, die wordt dan door anderen weer als leesvoer gebruikt. Zo gaat het. Er zijn een hele rij van dit soort boekjes. Maar jij bent vanmorgen hier. En vanmorgen wil de Heer Jezus zichzelf aan jou openbaren. Hij wil laten zien wie die is. En hij wil je vertellen over de uitgang die hij volbracht te Jeruzalem. Dat is niet alleen een kwestie van, je moet een keer bij het kruis geweest zijn en dan gaan we verder naar een ander onderwerp. Nee, dit is centrum, dit is inhoud, dit is alles. Dit is werkelijk alles, het kruis van de Heer Jezus. In het kruis zullen we eeuwig roemen. En we zullen straks de Heer Jezus zien in heerlijkheid, staande als geslacht. Daar heb je het weer, dat is het kruis. Dus helemaal het kruis ten voeten uit. Alsof het net gebeurd is, alsof hij er bovenop stond. Alsof dat een soort ooggetuigenverslag wordt gegeven daar in de hemel. Jij en ik, buitengewone dingen. Ik ga naar mijn tweede tekst, dit komt uit Lucas 22. Misschien wil je even meelezen als je het hebt. Het gaat over Gethsemane. Vers 39. En hij ging de stad uit en vertrok zoals hij gewoon was naar de Olijfberg. En ook zijn discipelen volgden hem. En toen hij op die plaats gekomen was, zei hij tegen hen, bid dat u niet in verzoeking komt. En hij verwijderde zich van hen ongeveer een steenworp afstand, knielde neer en bad, Vader, als u wilt, neem deze drinkbeker van mij weg, maar laat niet mijn wil, maar de uwe geschieden. En aan hem verscheen een engel uit de hemel die hem versterkte. En hij kwam in zware zielenstrijd en bad des te vuriger. Zijn zweet werd als grote druppels bloed die op de aarde neervielen. En toen hij van het gebed opgestaan was, kwam hij bij zijn discipelen en vond hen slapend van droefheid. En hij zei tegen hen, hoe kunt u slapen? Hoe kunt u slapen? Sta op en bid dat u niet in verzoeking komt. 54. En ze namen hem gevangen en voerden hem weg en brachten hem in het huis van de hoge priester. En Petrus volgde op een afstand. De woorden van Lucas 22 klinken ons heel bekend in de oren. Ze worden vaak gelezen, ook als het gaat om de viering van het avondmaal. Of als je denkt aan het lijden van Goede Vrijdag, dan kijk je hiernaar, dan ben je hiermee bezig. En we hebben daar een prachtig lied bij uit de bundel Johannes de Heer. Het was middernacht en in de hof. Ja, aangrijpende woorden. Misschien wel oudbollig, maar wel heel mooi. Heel fijn. Daar boog hij in die hof zich ter neer. Nu weet ik niet precies waar ik moet beginnen. In 2 Samuel 15, dan moet je maar even opslaan. En vanmiddag, als het toch stormachtig weer blijft en je niet kunt wandelen, dan heb je dit nog. 2 Samuel 15, daar is David verworpen door Absalom. Weet je wat, er is een soort paleisrevolutie geweest en David vlucht. Gaat de stad uit en lees door. Er gebeuren hele bijzondere dingen in dat kleine stukje. En dan gaat hij met omwonden gelaat wenende voort en hij beklom de helling van de Olijfberg, waar men zich voor de Heere placht neer te buigen. Hé, hey, dat was dus een bijzondere locatie, waar men kennelijk gewoon was om zich voor de Heere neer te buigen. Daar ging David en daar gingen ook daar ging zijn gevolg met hem naartoe. Huilend, bevend, verworpen, verguisd, miskend, weggestuurd. En als u later, dus in het Nieuwe Testament, de Heer Jezus naar diezelfde Olijfberg ziet gaan en daar in die tuin ziet, dan kun je niet anders dan denken, aha, David was de gezalfde van de Heere, de man naar Gods hart. Nou, er was nog iemand, de man naar Gods hart, misschien wel duidelijker, veel duidelijker. En hij boog zich daar. En daar heeft hij gevraagd van, bid dat u niet in verzoeking komt. En hij heeft zich van hen verwijderd, ongeveer een steenworp ver. Ik weet niet of ik dat gezegd heb tijdens een van de laatste studieavonden hier. Sommigen van jullie zijn daar geweest. En anderen komen de volgende keer natuurlijk. Oh, sorry hoor, mag geen reclame maken. Doe ik ook niet. Maar ik was in Schotland met vakantie. Daar sprak iemand in een klein gebouwtje. Ik dacht dat ik daar moest spreken. Dat had ik een beetje gedacht. Voor mezelf. Maar dat was niet zo. Ik ben er op een hele rare manier terechtgekomen. Heel bijzonder. Echt niet raar in de zin van schokkend. Maar alleen de leiding van de Heer. En er was een broeder uit Engeland die daar sprak. Over Galaten. De brief van de Galaten. Vervloekt is een ieder die aan het hout hangt. Daar ging het over. Ik heb zelden een duidelijker preek gehoord. En zelden een preek gehad die mij zo intens heeft geraakt. Hij verbond de brief van de Galatiërs, dus vervloekt is een ieder die aan het hout hangt, die tekst met Deuteronomium 21. Deuteronomium 21 spreekt over als een vader en een moeder een weerspannige zoon hebben die echt niet luisteren wil, geen land mee te bezeilen, dan moeten ze hem bij de oudsten brengen. En dan moet hij gestenigd worden. En hier staat, hij verwijderde zich ongeveer een steenworp ver. Dat is niet zomaar iets. Dat is duidelijk, duidelijk de afstand die bestaat tussen degene die gestenigd werd en degene die stenigden. Dat is een steenworp ver. En hier is niet de weerspannige zoon, maar hier is de gehoorzame zoon. Die zegt, vader, niet mijn wil, maar uw wil geschieden. Een scherpe contrast kun je niet krijgen bijna. De weerspannige zoon die werd gestenigd en de Heer Jezus gaat vrijwillig op de plek staan waar de stenen hem zouden raken. En die hebben hem geraakt. Ik heb het niet over letterlijke stenen, maar ik heb het over die enorme, enorme druk die werd uitgeoefend. Een bende boosdoeners, honden. Ze hebben hem omringd, ze hebben hem bij wijze van willen verslinden. Dat is de taal die met Gethsemane annex is. De Heer Jezus is daar. En hij bidt, vraagt aan de discipelen om mee te bidden. En zij zeggen, natuurlijk, ja, dat doen we. En ze slapen. Dat is het tweede deel van mijn toespraak. Als het om de heerlijkheid van de Heer Jezus gaat, dan slapen we. Heel vaak. En als het om het lijden van de Heer Jezus gaat, slapen we ook. Heel vaak. En dat wil ik graag aan jou en aan mijn hart brengen, want het is net zo goed voor mij bedoeld. Het is niet een kwestie van even lesgeven van zo moeten jullie nu doen. Maar het is ook voor mij. Ik wil zo graag duidelijk maken dat als het om het lijden van de Heer Jezus gaat, we eigenlijk ook vaak niet thuisgeven. Ja, we vinden het wel moeilijk genoeg. Er is zoveel lijden in deze wereld, er is zoveel onrecht en er is zoveel verguizing. Enfin, al die krantenkoppen, u kunt ze allemaal meenemen. Maar als het om hem gaat, de niet-weerspannige, die als hij gestenigd was ook nog aan een hout gehangen werd. Dat staat in Deuteronomium 21. Dus als hij dan gestorven was, zo'n gestenigde, dan werd hij ook nog in een boom gehangen, aan een hout gehangen. Daar komt die tekst vandaan. Vervloekt is een ieder die aan het hout hangt. En hij heeft en Gethsemane willen verdragen, mijn heiland, mijn verlosser. En hij werd aan een hout gehangen. we hebben daar het woord kruis voor, maar letterlijk staat iedere keer vervloekt is een ieder die aan het hout hangt. Het hout des levens heet de boom des levens in Openbaring. Weet je wat, die stroom van zegen, het hout des levens, zelfde uitdrukking. Het is zo prachtig om te zien hoe deze dingen in elkaar grijpen, eindeloos teer. En nu kunnen wij zeggen, ja, maar ja, ze hadden ook het een en ander voor hun kiezen gekregen, ze hadden van alles al meegemaakt. Ja, klopt wel. Ik weet het wel. Je hebt allemaal excuses. Je hebt van alles aan excuus te bedenken. Maar aan de andere kant van de medaille, als het gaat over het lijden van de Heer Jezus, dan willen we eigenlijk, we hebben een blij geloof. We willen halleluja zeggen. We willen prijs de Heer roepen. Nou, dat mag ook als je dit leest. Mag je ook halleluja roepen, prijs de Heer. Maar indringen in zijn lijden. Ik heb bewust nog een tekst erbij gelezen en ze namen hem gevangen. Dat zijn dus die bende die in de hof kwam om de Heer Jezus te arresteren. Ze hebben hem gevangen genomen en ze hebben hem weggevoerd. Mensen die mij een beetje langer kennen weten dat ik echt van Bach houd, van muziek van Bach. Ik vind Felix Mendelssohn Bartholdy ook wel mooi. Ik heb nog wel een paar favorites. Maar Bach is heel uniek natuurlijk, want dat weet u, hè? De Matthäus en zo, en de Johannes Passion, en Marcus Passion, en Lucas Passion, en cantatus, prachtige, prachtige dingen. Maar ik weet niet of u ooit goed geluisterd hebt. In de Matthäus, daar vindt u, op het moment dat de Heer Jezus gevangen genomen wordt, dus dat ze hem arresteren, en dat ze hem daar boeien en wegvoeren, dan heeft Bach daar een kantate in gevlochten. Dat moet je een keer horen. En die kantate die luidt: waarheen is uw geliefde gegaan? O gij schoonste van de vrouwen uit Hooglied. Heel bijzonder dat Bach een tekst uit Hooglied daar in de Matthäus propt om te vertellen. En wat staat in Hooglied? Nou, hij is gegaan om in de tuin te gaan om leliën te plukken. En u vindt, ja, natuurlijk een boeketje of zo. Nee, in het boek Hooglied is een lelie, een gelovige, de bruid. Waarheen is uw geliefde gegaan? Ze voerden hem weg om de bruid te vinden. Om die vrouw te vinden. Nou, als je dat ziet, denk je, dit is geniaal. Ja, dat is ook zo. Ik denk dat dat van de Heilige Geest is. Dat is niet iets wat Bach voor zichzelf een beetje bedacht heeft. Maar dit is Gods geest. En hij, de Heer Jezus, is nu in deze hof, in die tuin Gethsemane. En daar heeft hij op een bijzondere manier eigenlijk de discipelen vermaand. Jullie hadden moeten waken. Jullie zijn in slaap gevallen. Maar het is nu goed, ik ga verder. Slapen op de berg der verheerlijking. Slapen in de tuin van de vernedering. Het is in beide gevallen de discipelen die dit overkomt. En het zijn ook altijd dezelfde. Petrus en Jacobus en Johannes, ze worden steeds apart genoemd. Die werden ook meegenomen een klein beetje dichterbij. Die waren al wat dichterbij gebracht en hebben dat toch niet helemaal gezien. En wij mogen nu met het Nieuwe Testament in onze handen, met het prachtige boek van onze Heer Jezus bij ons, zeggen: Heer Jezus, ik wil u zo graag volgen. Ik wil u zo graag volgen. Dat is niet alleen volgen van Sliedrecht naar Dordrecht, maar dat is volgen ook in die weg. Ik kan het kruis niet dragen voor u. Ik kan de pijn niet voelen voor u. Aanvoelen een beetje, dat gaat. Maar echt dragen, echt wegdragen, dat kan de Heer Jezus alleen. En dat heeft hij ook alleen gedaan. Daar is hij absoluut uniek in. Maar we kunnen wel tegen elkaar zeggen: Heer Jezus, we zouden u wat dichterbij moeten halen. We zouden op u moeten inzoomen, zo heet dat vandaag. We zouden dus alle vergrotingslenzen zo daarna moeten afstemmen dat we hem zagen. In zijn lijden, in zijn vernedering. En dat is nu precies wat de Heer Jezus bedoelt met het avondmaal. Dus hebben jullie vanavond, als ik het goed onthouden heb. Doe dit tot mijn gedachtenis. Denk aan mij. denk aan mij. Jozef zat in de gevangenis in Egypte. En hij werd bezocht door die twee mensen. Vergelijk dat maar eens een keer met die twee misdadigers. Van de Heer Jezus, weet je wel, die twee die naast hem hingen. Nou, Jozef kreeg ook twee op bezoek. Een schenker en een bakker. En met die bakker ging het niet goed. Bij de ene moordenaar ging het ook niet goed. En die andere werd in genade aangenomen. Daar ook, bij het kruis van de Heer. Maar goed, dan vraagt Jozef aan die schenker, die toch weer in zijn ambt zou worden gezet en weer verder mocht, van denk aan mij. Maar hij vergat het. Als later de farao dromen heeft, dan zegt hij, heden gedenk ik mijn zonden. Ja, ik heb niet naar hem gedaan. Zo blij met verlossing, zo blij met herstel, zo blij met, ik zit weer helemaal goed. Dat je de voorroute helemaal kwijt bent. Ik hoop van harte dat u vandaag zo blij bent met de Heer Jezus. Zo gelukkig bent met de Heer Jezus, dat u het nooit meer vergeet. Hij zegt, doe dit op mijn gedachtenis. Denk aan mij. En dat aan hem denken is nu precies wat hier gebeurt. Daar moet je niet voor slapen, daar moet je wakker voor zijn. De Heer Jezus is meer dan alles. Ik wil wel meer teksten noemen als het gaat over dat slapen. Maar dit is, denk ik, de kern van mijn hart op dit moment. Ik had het echt in mijn hart om deze dingen met jullie te delen. En ik wil als afsluiting niet over het slapen iets zeggen, maar over diezelfde plek Gethsemane nog iets zeggen. Iets wat ik zelf heel erg kostbaar vind. Dat is de plek waar hij zich in het stof neerboog. Waar de stenen hem bewijzen van. Hè? Dat is dus niet letterlijk gebeurd daar. Maar bewijzen van. Waar de stenen hem hebben geraakt. Dat hij daar knielde. Maar dat hij daar ook stond. Toen Judas in de horde kwam. En vroeg wie zoekt u. Dus vroeg de Heer Jezus. En dan zeggen ze Jezus de Nazoreer. Ik ben. Hij heeft daar zijn naam genoemd. We hebben een prachtig lied van Sela gehoord, zo pas, werd gespeeld. De naam ik ben en ik zal er zijn. Nu heet daar ik ben gezegd. En allen deinsden achterover, lagen plat. Niemand kon een vin verroeren. Dat is ook daar gebeurd. Je moet je voorstellen dat in die Hof Gethsemane dus eigenlijk twee dingen. Opval A, dat lijden wat naar hem toe kwam. Alsof stenen hem raakten. En zijn zweet werd gelijk grote bloeddroppels die op de aarde vielen. Zo heftig was dit daar. En daar is de Heer Jezus die ik ben, zegt. In al zijn heerlijkheid. Dat stukje van ik ben zeggen, dat komt in het Johannesevangelie. Daar vindt u niets over het lijden. Daar vindt u niets over tranen. Over zweet dat gelijk grote bloeddroppels werd. Niets daarvan. Nul. Dat is de ik ben zelf. In al zijn heerlijkheid. Dat is Johannes. Maar Lucas vertelt aan jou en aan mij. Volg hem nu maar eens. Kon je niet één uur met mij waken? Een zuster die op Bijbelstudies kwam in het oosten van ons land. Die zei, ja, nou, ik heb altijd gedacht, dat is natuurlijk zo stom van die mensen. Dat ze niet in één uur met hem kunnen. Ik zal het laten zien. Kookwekker. 60 minuten ingetoetst. En toen was ze te schrijven. En ik werd wakker van de kookwekker. Dus zij zou even laten zien dat ze wel een uur zou kunnen waken. Maar het lukte haar ook niet kennelijk. Ik hoop van harte dat deze ochtend je gaat focussen op de Heer Jezus. Die en de uitgang te Jeruzalem voorbracht. Maar daarvoor ook die uitgang zag. In alle hevigheid en in alle gruwelijkheid en daar ook niet voor wegdeinzen. Hij liet zich wegvoeren om lelies te plukken. Nu, ik hoop dat het sprongetje helder wordt. Want hij is zich laten meenemen om lelien te plukken. Om die bruid te zien, om die bloem, die prachtige bloem voor zich te krijgen. Dat is de Heer Jezus. Dat is jouw heiland, dat is mijn verlosser. Ik wil graag danken. Vader, dank u wel dat u ons uw woord geeft, dat u de Heilige Geest ons wil aansturen om te kijken naar de Heer Jezus en om te zien wie hij is. We willen u hartelijk danken, Vader, voor uw Zoon, de geliefde. U hebt het laten horen, u hebt het laten weten Het was niet de weerspannige zoon. Het was de zoon in wie u een welbehagen had. Het was hij die altijd deed wat u wilde. Gehoorzaam en uit liefde deed wat u had gezegd. Dank u wel, Vader, voor de Heer Jezus. Maar hij liet zich daar bij wijze van stenigen. Hij ging zelf op die plaats staan om alles naar zich toe te zien komen. Alle heftigheid van een oordeel, van een vuur van God, van een oordeel van God. Vader, dank u wel voor de Heer Jezus. We willen u eren, Vader, voor uw Zoon. We willen u prijzen voor uw geweldige liefde. En nu mogen alle die hier zitten en de Heer Jezus kennen als hun heiland, als hun verlosser, weten dat we één keer alle glorie van hem zullen zien in heerlijkheid bij hem. Maar ook het lam zullen zien, staande als geslacht. Ook alle lijden zullen we daar zien. In de troon, glorie, heerlijkheid, schittering, alles buigt, maar ook het lam dat geslacht is. Dank u wel, Vader, dat u die beide dingen ook voor de toekomst laat terugkomen. We willen u hartelijk danken. In de naam van onze Heer Jezus. Amen.